Bedankt, combo. Goed gedaan. Zonder piano. Leuk om te horen. Gaat goed, hè? En trouwens, jullie zingen voortreffelijk, hè? Ongelooflijk. Zo zuiver. Zou u met mij willen opzoeken? Matteüs. Hoofdstuk 3. Matteüs, hoofdstuk 3. En dan lezen we vanmorgen de eerste 12 versen. Daar staat boven het optreden van Johannes de Doper. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: Allergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onuitblusbaar vuur. Tot zover. Wat een stuk, hè? De Bijbel spreekt over volheden in de tijd. Een volheid destijds. Over een grote, allesomvattende, de volheid van alle tijden. Nou, dat zijn geen woorden die we in het dagelijks leven zo bezigen of die je in de winkel of de supermarkt hoort. Een echte Bijbelse term. Een volheid van de tijd. Een volheid in de geestelijke processen die in een bepaalde tijd hun beslag krijgen. En in zijn volheid destijds spreekt God, openbaart hij wat hij in de tijd daarna gaat doen. Je ziet dat bij de scheppingsdagen. Elke avond van de dag is er weer zo'n moment dat God gaat spreken, terugziet op wat hij heeft gedaan en gaat spreken over wat hij gaat doen. En elke keer is daar verwachting in de hemel bij de engelen die dat meemaken. God gaat spreken, wat gaat er nu weer gebeuren? Als de Christus geboren wordt, is dat weer zo'n volheid in de tijd. En ook daar merk je verwachting. Bij hen die God roept om in die volheid des tijds actief te zijn. Hij wekt verwachting. En de vorige keer toen ik hier was, hebben daarover gesproken. God spreekt Zacharias aan als hij in de tempel dienst doet en spreekt over het geboren worden van Johannes, de wegbereider van de Christus. God spreekt Maria aan terwijl ze in haar huisje gewoon bezig is met de dagelijkse dingen. Hij spreekt haar aan over de komst van een bijzondere zoon, Jezus. En hij roept hen op om mee te werken aan dat gebeuren. En vol hij destijds, vol verwachting. Een hoogtepunt in de heilsgeschiedenis. Die komst van Jezus. Vorige keer hebben we ook gezegd dat we in die geschiedenis rondom de geboorte van Jezus en alles wat eraan vooraf gaat en mee samenhangt, iets mogen herkennen. Het is profetisch voor ons in deze tijd. Want opnieuw gaat het toe naar een volheid in de tijd. Naar een hoogtepunt in de geestelijke ontwikkeling. Naar een spreken van God, een geweldige openbaring van God. Bedoeld voor allen die naar hem luisteren, die bij hem horen, die hiermee wil inzetten voor het realiseren van die volheid in de tijd. Profetische geschiedenissen. Geschiedenissen die opnieuw gaan geschieden in onze tijd. Want ook wij mogen nu de tijding aangaande de Heer vernemen. De Heer wil jou en mij roepen, aanspreken, iets aankondigen. Terwijl het nog helemaal niet openbaar is, wil Hij jou en mij betrekken bij dat voorbereiden van, bij dat toeleven naar die volheid destijds. En als we dan die geschiedenis van Johannes en Jezus volgen, zoals die beschreven staat in het Nieuwe Testament, dan zien we dat bij de geboorte van Johannes er heerlijke dingen gebeuren met die mensen die daaraan hebben meegewerkt. Zacharias beleefde een moment van intense verheffing. Het moment dat Johannes geboren wordt, kan hij nog niet spreken. Maar als dan hij besneden gaat worden en de mensen willen weten wat zijn naam is, dan spreekt hij. Johannes is zijn naam. Hij schrijft het nog op een kleitablet, op een lei. En dan komt zijn tong los. En dan beleeft hij een moment van verheffing zo hoog, zo groot. De priester profeteert. En die profetieën mag je tot je nemen. Als Jezus wordt geboren, dan beleven de herders zo'n moment van openbaring. En 40 dagen later beleeft Simeon zo'n moment dat hij opgetrokken wordt boven alles uit als hij het kindje Jezus ziet, die door Jozef en Maria in de tempel wordt gebracht. Op een vol tempelplein, waar weet ik hoeveel mensen bezig zijn, herkent Simeon het kind waar God hem over heeft gesproken. Hij herkent het. En hij looft en prijst de Heer terwijl hij het kind in zijn armen neemt. Nou, die momenten, die mogen wij beleven. Die momenten van verheffing. Die momenten dat je het ziet, dat je het uitspreekt. Dat je je boven al het andere wat er is verheven weet en rechtstreeks zicht hebt op de openbaring van Gods heil. Momenten dat je vol stroomt met vrede. Momenten dat je vol stroomt van vreugde. Momenten dat de geest werkzaam is. Herken je dat? Heb je wel eens zo'n moment? Heerlijk, hè? Zo'n moment. Maar wat is nou het jammer van een moment? Dat het weer voorbij gaat. Ja, dat gaat weer voorbij. Daar komen weer andere momenten dat je het allemaal weer niet zo beleeft. Ik beloof u, broeder en zuster, naarmate de volheid des tijds meer gaat naderen, zullen die momenten perioden worden. Onderbroken door steeds kortere tussenperioden. Dat je het even weer niet zo hebt. Het zal steeds hechter aaneensluiten. Steeds continuer worden. Die verheffing. Die vrede. Die blijdschap. Dat zeker weten betrokken te zijn bij het openbaar worden van heil. We lezen hier dat Johannes gaat optreden. Hoeveel jaar later is dat? In vergelijking met het moment van zijn geboorte. 30 jaar later. 30 jaar. Horen we niets van Johannes. 30 jaar horen we ook niets van Jezus. Je gaat pas weer wat van ze horen als ze gaan optreden. En hier begint het. Wat is er in die 30 jaar gebeurd? Van Jezus lezen we dat de geest op hem is, hem vervult en Gods genade hem sterkt en toerust met wijsheid en kracht. En dat gebeurt bij Johannes ook. Dat wordt al door de engel gezegd tegen Zacharias in de tempel. Zacharias profeteert het als die jongen geboren wordt en hij beleeft dat ook. Dat ingeleid worden in de geheimenissen van Gods koninkrijk. Dat toegerust worden voor de taak waartoe God hem roept. God geest sterkt hem. God geest vervult hem. En Johannes groeit uit in die 30 jaar... tot de grootste profeet van het oude verbond. Zo noemt Jezus hem later. Hij is de grootste van alle die uit Abraham geboren zijn. De grootste profeet. Dat is het grote van Johannes. Dat hij nog grotere profetieën of nog mooiere visioenen ziet. Nee, het grote van Johannes de Doper is dat hij de vervulling van die profetieën gaat zien. Wat Jesaja, wat Jeremia, wat David, wat Mozes, wat alle profeten voor hem geprofeteerd hebben, herkent hij voor zijn tijd. De tijd is nu. Dat koninkrijk waar zij over profeteren, dat komt nabij. Johannes merkt het. Hij ervaart het in die 30 jaar voorbereiding. En zo rust God hem toe om een boodschap te brengen die de weg baant voor de prediking van Jezus Christus. Een groot profeet die de werkelijkheid in de hemel gaat zien en de vervulling van alle eerdere profetieën mag aankondigen. Geweldig. Hij is de heraut. Hij wordt de heraut. En Jezus zelf, in die 30 jaar, Jezus is een half jaar jonger dan Johannes, dus dat komt daar achteraan. Jezus zelf beleeft ook die enorme verheffing, die toerusting die God hem geeft. Ik heb daarover geschreven in het boek wat net uit is, hoofdstuk 3. Misschien heeft u het al gelezen en anders raad ik u aan om het te lezen. Geweldig wat er in 30 jaar tijd gebeurt in beide jongens. Maar dat gebeurt allemaal buiten het zicht van de menigte. Niemand ziet er wat van. Johannes beleeft verheffing. Jezus beleeft een verdere toerusting. Misschien de mensen rondom hen, die met hen verbonden zijn, dat die er iets van merken, in gesprekken er iets over horen. Maar het volk ziet nog niks. Israël beleeft er nog niets van. Maar het gebeurt wel. De volheid des tijds komt dichterbij. En na die 30 jaar is alles gereed. In de hemel, in het leven van Johannes, in het leven van Jezus. En daar mogen we iets uit leren. Want zo gaat het in deze volheid des tijds ook. Een aankondiging, een roepen. Van God uit, van de hemel uit, een herkenning bij ons, momenten van verheffing, momenten van opgevoerd worden, maar ook een tijd van toerusting, een tijd van verdieping, een tijd van bewustwording, waarin je beseft, alles wat gesproken is, geldt voor nu, geldt voor mij. Geld voor ons. Daar mag ik in gaan functioneren. Daar mag ik mee vorm aan gaan geven. Dat bedoelt de Heer voor de tijd die komt. 30 jaar. 30 jaar bereiden Johannes en Jezus zich voor. Terwijl hun bediening 3,5 jaar duurt. Wat een ongelooflijk stuk voorbereiding ten opzichte van zo'n klein stukje tijd in de uitvoering van hun bediening. Zou dat nog zo zijn? Ja, dat is nog zo. Verbaas je er niet over dat de grote dingen waarvan je hoopt dat ze gaan gebeuren, misschien nog niet allemaal gebeuren. Of nog lang niet zo gebeuren zoals je ze hoopt. Wij zijn in een voorbereidingstijd met elkaar geplaatst. We hebben de aankondiging gehoord en we gaan er met genoegen op in en met grote verwachting. En de verwachting groeit. En liefst zou je het morgen al willen beleven in de volheid. Misschien hebben Johannes en Jezus dat ook wel eens een keer gedacht in die 30 jaar. Hoe lang duurt het nog? En zij zijn rustig doorgegaan onder leiding van de Heer. En dat is profetisch. Dat mag tot troost voor jou en mij zijn. Want ook wij zullen, en dan heb ik het niet over een echte tijdsperiode van 30 jaar, maar toch een groot deel van ons leven bezig mogen zijn met voorbereiden. Met toebereiden, met toegerust worden, met dieper ingeleid worden, met hecht gefundeerd worden, met volledig verbonden worden. Met Jezus en met elkaar. Om straks in die volheid destijds de Heer te gaan openbaren. In je leven, in je spreken, in je werken, in alles wat je doet in woord en werk. De grote volheid destijds komt eraan. Maar er zijn Johannessen nodig. Er is een gemeente nodig die de weg gaat bereiden voor de Heer. En een gemeente nodig die het openbaar worden van de Heer inderdaad kan belichamen. Waarin Jezus gezien gaat worden in grote volheid en heerlijkheid. Broeder, zuster, besef in welke geweldige tijd je leeft. Besef waartoe je geroepen bent. Besef waartoe de Heer je bestemt en wat je nu al mag beleven in die voorbereiding en toebereiding naar dat moment dat Jezus Christus in jou gezien gaat worden. Dat het 7e zegel van de boekrol opengaat en de zonen Gods openbaar worden zoals Johannes en Jezus openbaar komen. Profetische geschiedenissen daar aan het begin van het Nieuwe Testament, die voor jou en mij maatgevend mogen zijn, koersbepalend mogen zijn, troostend mogen zijn in de tijd waarin wij nu leven. We lezen in Matthäus 3 wat Johannes gaat doen als hij zijn bediening begint. Op dat moment is Jezus nog niet openbaar. Jezus is eraan toe en zal 6 maanden later zich door Johannes laten dopen in de Jordaan. Ja, wij kennen de volgorde van de geschiedenis. Maar hier in Matthäus 3 vers 1 moet Johannes nog aan zijn bediening beginnen. Gaat hij prediken en heeft Jezus zich nog niet bij de Jordaan gemeld. En dan gaat hij spreken. Dan gaat hij de weg bereiden. Dan gaat hij de mensen voorbereiden op wat staat te gebeuren. Wat heel spoedig staat te gebeuren. En ook dat stukje van die prediking, van wat Johannes dan zegt, hoort bij die fase van toebereiding. Het vormt er het slotstuk van in het leven van Johannes. Het geeft voor ons aan waar we ons op mogen richten in dat toebereiden. Johannes gaat spreken. En dan spreekt hij, je hebt het met mij meegelezen, over het nabijkomen van het Koninkrijk der Hemelen. Hij spreekt over bekering, over inkeer. En hij gaat mensen dopen. Hij gaat mensen dopen in water. Heeft nog niemand voor hem gedaan. Ja, dat was een proselietendoop. Dat was een doop voor buitenlanders, voor niet geboren Joden, niet besneden Joden, die als zij zich bij het volk wilden invoegen, gedoopt werden. een proselietendoop. Dan moesten ze offers brengen. Ze moesten zeggen dat ze de wet wilden gehoorzamen. En dan werden ze gedompeld in de mikwa. In een waterbad. En daarmee werden ze gereinigd. En mochten ze deel hebben aan alle zegeningen van Gods volk. Maar Johannes gaat geen buitenstaanders dopen. Johannes gaat Joden, besneden Joden, mensen van het verbond, gaat hij dopen in water. Dat had nooit iemand eerder gedaan. Dat is hartstikke gloedje nieuw. Dat is iets van de hemel wat op aarde tevoorschijn komt. Johannes heeft het gezien. Het gaat niet meer om besneden worden. Het gaat niet meer om afkomst. Het gaat niet meer om geslachtsregisters. Het gaat niet meer om al die dingen die in zijn tijd zo belangrijk waren voor mensen van het Oude Verbond. Er gaat iets nieuws komen. Er is een besnijdenis van je hart nodig. Een bekering. Hebben dan de profeten voor Johannes nooit over bekering gesproken? Ik dacht het wel. Jesaja heeft ook over bekering gesproken. En Jeremia ook. En vele profeten hebben opgeroepen, bekeert u, verontmoedigt u, kom tot inzicht. Maar ze hebben nooit mensen gedoopt. En ze hebben nooit gezegd, het koninkrijk van de hemel komt daarbij, is daarbij. Dat zegt Johannes. Dat is de grootheid van zijn profeet zijn. Dat hij dat ziet en dat hij iets doet wat bij dat woord hoort. Een doop in water, onder belijdenis van je zonde. En vele mensen uit het volk verstaan de prediking. Begrijpen dat het verder gaat dan uiterlijk vertoon. Dat het naar binnen moet. Dat je in je hart besneden dient te worden. En ze laten zich dopen. Ze weten, hier ben ik, voor u. Ik wil mee in die tijd die komt. We hebben ook gelezen dat Johannes spreekt over het komende oordeel. Misschien heeft u een andere vertaling gelezen. En dan wordt er gesproken over de komende toren. Of over de komende straf. Zo. Hij spreekt over de bijl die aan de wortel van de boom ligt. Hij spreekt over alles wat niet vrucht draagt wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Lekker ben je. Dat kan een indruk wekken. Dat je wel heel goed je best moet doen om erbij te mogen horen. Dat het niet zomaar vanzelf gaat. Dat jij weet ik wat allemaal overhoop moet halen om daarbij te mogen zijn. Want anders krijg je straf. Anders ga jij omgehakt worden. En kom je in het vuur terecht. Ja. Zo kun je het lezen. Zo kun je het ervaren. En dat komt ook wel op je af. Dat wil er achteraan komen. Achter die heerlijke boodschap van mensen, het koninkrijk komt nabij. Bekeer je, laat je dopen, beleef vergeving van zonde. En dan dit komt er dan nog even bij? Hoe zit dat nou toch? Wel, ik kan u geruststellen. Die Griekse woorden die hier staan en die door de NBV worden vertaald met oordeel en door andere vertalers met toorn, straf. Datzelfde Griekse woord orge betekent ook intens verlangen. Er is een intens verlangen bij God om zich te openbaren aan zijn volk. Er is een intens verlangen om dat koninkrijk van de hemel niet alleen nabij te laten komen, maar helemaal te laten werken in het leven van mensen. Ja, maar oordeel. Ja, daar is een ander woord voor in het Grieks, crisis. En dat komt van een werkwoord, krino. Oordelen. En wij denken bij oordelen in eerste plaats aan veroordelen. Ja hoor, vonnissen. Fout. Waarom nou toch? Waarom is dat nou vaak het eerste wat je denkt? Dat is een besmetting uit ons verleden. Dat is, ja, door de loop der eeuwen binnengedrongen. Die associatie. Het woord zelf, krino, betekent oordelen, maar dan onderscheid maken. Scheiding maken tussen het goede en het kwade. En God verlangt er intens naar om alles wat bij jou nog en bij mij nog verdeeld of niet helemaal zuiver is, te zuiveren. Om daarin het oordeel tot overwinning te laten komen. Om het goede tevoorschijn te brengen en het kwade naar buiten te werken. God wil het graan in zijn schuur bijeenbrengen. Het rijpe graan in zijn schuur bijeenbrengen. En als boeren het graan in hun schuur bijeenbrengen van het land, dan is daar vreugde. Vreugde om de oogst. Oogstfeesten worden er gevierd in de Bijbel. Allerlei momenten. Gerstoogst, tarweoogst, druivenoogst. Feest. Die vreugde mogen wij primair stellen. Die vreugde komt bij God vandaan. Vanuit zijn verlangen om dat goede in jou helemaal tevoorschijn te laten komen. En bijeen te brengen met al het goede van alle andere mensen in zijn schuur, in zijn gemeente. En dat is wat Jezus doet. Daar profiteert Johannes van. Hij gaat het koren bijeenbrengen in zijn schuur. En dan heeft hij de wand in zijn hand. Ja, want als koren bijeengebracht wordt in de schuur, dan moet het kaf ervan af. Het kaf dat het koren inpakt. Dat het koren omhult. Dat moet eraf. Het goede wat in jou is, wordt vaak nog ingepakt. Wordt vaak nog omgeven door iets anders. Wat eraf mag. Wat eruit mag. En juist dat mag, naarmate de volheid des tijds dichterbij komt, steeds concreter, dieper, reëler gebeuren. Die scheiding in ons tussen het koren en het kaf. Tussen het goede en datgene wat nog niet goed is. Datgene wat nog, ja, zo onbestemd is. Dat kan. Als dat koninkrijk der hemel niet alleen nabij komt, maar indaalt en gaat werken. En God verlangt ernaar, met een intens verlangen. Verlang mee met de Heer naar dat, naar die voltooiing. En zie mee op wat Jezus daarin voor jou doet. Werk mee aan dat oordeel. Werk mee aan dat onderscheid maken tussen. Werk mee aan het bijeenbrengen van voluit. Er is nog zoveel grijs in ons bestaan. Grijs. Waarvan je zegt, dat doe ik nog. Is het nou helemaal fout? Nee. Kom ik ermee tot de volheid? Ook niet. Grijs. Daar zit wel iets goeds in. Er zit wit in. Maar het is vermengd, het wordt omgeven door een beetje zwart. Wit en zwart samen, grijs. Wat is nou aan de orde in deze tijd? In die aanloop naar, in die 30 jaar, in die profetische 30 jaar. Met dat geweldige prediken van Johannes de Doper aan het einde van die tijd. Dat al het grijze in ons verdwijnt. Dat het wit, stralend wit wordt. En elk pietseltje zwart in het licht komt. En verdwijnt. Dat je het niet meer doet omdat het niet mag. Want alles is je geoorloofd. Maar dat je het niet meer doet omdat je het niet wil. Omdat je verlangt naar dat pure. Naar dat heilige. Naar dat volledig vervuld worden van die hemelse vrede. die hemelse vrede gaat stromen in je hart, dan komt daarin tevoorschijn datgene wat nog niet in die vrede is, wat nog niet in orde is, wat nog niet op orde is. Dank u, Heer, dat u het mij laat zien. De Heer zegt dan niet met het vingertje en daarom hou ik niet op met jou vrede te geven. Nee, die vrede laat hij juist stromen om dat stukje onvrede aan te tonen, om dat onevenwichtige in het licht te stellen en je te reinigen van alles wat je bezoedelt. Maar daar moet ik wel aan meewerken. Daar mogen wij aan meewerken. Met volle inzet. Met zicht op het heil dat de Heer openbaart. Met zicht op de mogelijkheden die Hij geeft. Voor veel mensen zijn dingen soms ingewikkeld. Nou, als het ingewikkeld is, dan moet het uitgepakt worden. Dan mag je het gaan ontwikkelen. En dan blijft het niet ingewikkeld, dan wordt het uitontwikkeld. Voor sommigen zijn bepaalde stukken van de prediking moeilijk en complex. Mensen, de prediking van het evangelie is niet moeilijk. En het is niet complex. Als het voor jou complex is, dan is het nog niet enkelvoudig. Dan zit er nog iets doorheen wat het bemoeilijkt. Zo goed als je bij oordeel gelijk denkt aan veroordelen, dat zit er gewoon doorheen. Als het nou zover is, als ik noem oordelen, jij zegt gelijk, oh, dat is onderscheiden, dat is fijn, dat is heerlijk. Kijk, dan zijn we op de goede weg. En we komen daar wel, maar er moet nog heel wat eruit. We hebben allemaal nog mee te maken. Maar we krijgen de tijd. Ik vind dat zo mooi. De Heer heeft Johannes niet opgejut in de woestijn. Van man, schiet daar toch eens een keer op. Dat koninkrijk moet openbaar komen. En jij loopt hier maar rond in je kamelenharen mantel en je sprinkhanen eten. Hij krijgt 30 jaar de tijd. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo mooi. En Jezus krijgt ook de tijd. In volkomen rust mogen die twee jongens zich voorbereiden, volwassen worden. En dan hun taak beginnen. Zo bereidt de Heer jou en mij ook toe. Dat is de genadetijd vanuit Gods Koninkrijk. En elke vorm van opjutterij, elke druk die gelegd wordt op jou, elke pressie die je ervaart, komt uit een heel andere hoek dan uit Gods Koninkrijk. Het komt wel uit de hemel, het komt wel uit de hemelsferen, maar het is vanuit dat andere rijk dat jou wil blokkeren in jouw voorbereiding en toebereiding. Beleid je zonde. Zodra je er eentje doet. En denk niet, ik ben al zonder zonde. Want de Heer heeft mij gereinigd. Ja, de Heer heeft ons allemaal gereinigd. Geweldig. Maar allemaal lopen we op bepaalde momenten van ons leven nog tegen dingen aan waarvan je zegt, had ik zo niet moeten doen. Heer, dat is... Nee, dat was hem even niet. Vraag je dan vergeving? Niet uit dwang, niet uit een onderdrukking, maar vanuit een hart dat verlangt naar herstel van alles wat je voor die tijd zo intens beleefde. Vrede met God, eenheid met Hem, ontwikkeling, blijdschap. Ja, laat het verkeerde niet zitten. Bekeer je, zegt Johannes, kom tot inkeer. Hij zegt het tot gelovige Joden. Ik zeg het tot bekeerde christenen in een volle evangeliegemeente. Kom tot inkeer. Ik zeg het ook tegen mezelf. Denk nou goed na bij de dingen die nog gebeuren, die je doet. Waarom je ze doet. Waarom je het laat bestaan als je eigenlijk denkt van ja, waarom doe ik het eigenlijk? Denk eens na, ga eens naar binnen, zou je voorganger zeggen. Ga eens bij jezelf naar binnen. Maar niet aan de hand van de zwartkijker, maar aan de hand van de Heer, die met jou dingen wil laten zien. Kom tot inkeer. En keer je af van dat zwarte, van dat halfbakken gedoe. Keer je toe naar het voortbrengen van die volle vrucht. Naar het voortbrengen van dat koren. Bereid je toe. keer je toe. Doe aan alles wat de Heer je geeft in de volle rust van Hem. En leg af wat je zo licht in de weg staat. En laat de eenwording met de Heer voortgaan. Dan kun je doen waar Johannes hier mensen toe oproept. Vruchten voortbrengen die het nieuwe leven waardig zijn. De NBG zegt, breng de vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Andere vertalingen, die bij de bekering passen. Vruchten voortbrengen die bij de bekering passen. Ik vond in de online Bijbel, dat is zo'n computerprogramma waarmee je weet ik hoeveel vertalingen kunt inzien, ook een hele mooie, de basisbijbel. En daar staat in dit vers, jullie moeten niet alleen zeggen dat je wil leven zoals God het wil, maar het ook doen. Hé, dat is lekker helder. Dat begrijpen we allemaal. Vruchten aan bekering beantwoorden. Niet alleen zeggen dat je wil leven naar Gods wil, maar het ook doen. Laat datgene wat in de hemel gebeurt en is gebeurd, gaat gebeuren, in je leven op aarde zichtbaar worden. En doe dat met liefde. Met zicht op Hem die jou roept en ertoe in staat stelt. Niet met kracht die je zelf uit je tenen probeert te halen, want dat lukt je niet. Dat hebben die oud-testamentische mensen ook allemaal willen proberen. Om in eigen kracht te doen, met hulp van de Heer, maar toch wel een beetje met eigen wil. Heer, nee. Nu, vanuit de verbondenheid met U, vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt. Doorgaan in dat proces van bekeren, afkeren van, toekeren naar, tot inkeer komen, dieper, concreter. En dan voegt Johannes daar wat aan toe, wat eveneens volkomen nieuw is voor zijn tijd. Hij zegt, ik doop u met water. En dat is wel geweldig. Een geweldig moment dat mensen mogen beleven als ze gedoopt worden in water. Maar die na mij komt, gaat jullie dopen in de Heilige Geest. Nou. De mensen zullen dat misschien niet eens gelijk hebben begrepen. Waar heeft hij het nou toch over? Een doop in Heilige Geest. Johannes weet dat dus al. Dat dat gaat gebeuren. Dat Jezus mensen gaat dopen in Heilige Geest. Jezus heeft het nog niet bij hem gemeld. Jezus zelf is ook nog niet gedoopt in Heilige Geest. Maar Johannes kan uit die profetie van het oude verbond en alles wat God hem in die 30 jaar in de woestijn heeft geopenbaard, dit nu zeggen. Ik doop jullie met water, met volle overtuiging. Maar hij die na mij komt, gaat jullie dopen met de Heilige Geest. En daardoor kun je vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt. Wat geweldig. Dat is nieuw. Dat is zo volkomen nieuw. Voor ons is het misschien al gesneden koek. Maar laat het nieuwe daarvan en de mogelijkheden daarvan maar weer helemaal tussen doordringen. Gedoopt worden in Heilige Geest. Een geest die van de Heilige door de Christus jou wordt geschonken in een gereinigd hart. In een hart, in een leven waarin de doop in water zijn werk heeft gedaan. En dan door doop en Heilige Geest een werking in je hart, in je leven, die jouw verdere heiligmaking bewerkt. En de volkomen vervulling mogelijk maakt. Aha. Vrucht voortbrengen is dus op geen enkele wijze een prestatie van jou en mij. En laat dat goed bij je binnenkomen. Vrucht voortbrengen, vrucht dragen is geen prestatie. Heeft niets met prestatie te maken. Maar met relatie. Met verbondenheid met Jezus Christus. In die Heilige Geest, die daardoor in jou komt wonen en jou zoveel laat beleven van zijn goedheid en genade, van zijn kracht, zijn heiligende werking, dat daar vrucht in ontstaat. Niet automatisch. Het is niet zo dat je met de doop in de Heilige Geest een nieuwe app in je hart installeert, die vervolgens op gezette tijden wordt geüpdate en vanzelf allemaal. We moeten het wel implementeren. Laat ik dat woord dan ook maar eens even noemen. Het is niet alleen maar een kwestie, oh fijn, horen, ja leuk, en wat mee gaan doen. Wij zijn geen computers. We zijn geen marionetten. En hoe mooi ze computers en marionetten en robots ook gaan maken, en welke voorspellingen ze allemaal ook gaan doen over robots in de komende decennia. Mensen zijn veel en veel mooier en kostbaarder dan welk robot of tablet of weet ik wat allemaal ook. Jij bent een mens waar God zich in wil openbaren. Waar Jezus een werk in wil doen. Zo mooi. Zo intens goed. Door in relatie met hem te blijven, komt die vrucht tevoorschijn. Geen prestatie van jouzelf, maar een blijven leven in en werken met alles wat Jezus aangeeft. In dat proces van vrucht voortbrengen, van groeien, maakt Jezus jou volkomen los van het kwaad. Scheidt hij het kaf van het koren. Maar het gebeurt pas, dat is pas voltooid als de oogsttijd nabij is. Dan pas wordt het kaf van het koren volkomen gescheiden. Wij zouden zo graag willen dat Jezus ons vandaag losmaakt van alle kwaad. Dan kunnen we morgen in het volle licht heerlijk verder met hem. Zonder dat we nog op enige wijze door het kwaad worden belaagd. Hè? Jammer dat het nou zo niet gaat. Nee, zo gaat het niet. Zo gaat het gewoon niet. En dat is niet omdat God jou een moeilijke reis wil bezorgen. Dat is omdat de duivel zich tegen dat hele prachtige plan van God met jouw leven keert. God bedoelt geen enkele vorm van kwaad in jouw leven. Hij heeft het niet ingeschapen, het komt niet van hem vandaan. Hij wil alleen maar het goede, het welgevallige, het volkomene. Maar, ja, dat is sinds het eerste mensenpaar en de zonde die zij doen, is dat door de duivel en de rijk in zijn rijk tegengestaan. En we hebben er allemaal mee te maken. We gaan een weg door vuur heen, door tegenstand heen. Die weg door de hemel biedt je de mogelijkheid om door het vuur en door de tegenstand heen te komen. Als je op aarde blijft ronddarren, kom je er nooit doorheen. Maar in de hemel met de Heer wel. En Johannes geeft iets aan van dat tegenwerken. Hij spreekt over een bijl die aan de wortel van de boom ligt. Aan de wortel van een groeiende boom. Van een boom die bestemd is om vrucht te dragen. De vijand legt de bijl al aan de wortel. Hij wil dat goede werk van Jezus Christus in jou met wortel en tak uitgroeien. Hij wil jou in de wortels van je bestaan treffen. Als je wat meemaakt en dingen gebeuren waarvan je zegt, hoe kan dat nou toch? Dan hakt hij op dat moment op je wortels in. Om jou je vertrouwen, je geloof, je zekerheid, je rust en alles wat er is opgebouwd te ontnemen. Misschien herken je het. Misschien herken je het. Blijf geworteld in de Heer. De bron van al het goede. Degene die jou met louter goedheid en genade wil omgeven en wil verder toebereiden voor dat erfdeel van alle heiligen in het licht. De Heer is met jou bezig. We zijn in een voorbereidingstijd als gemeente, waarin de vijand nog links en rechts klappen kan uitdelen. Maar niet de klap is zozeer het probleem. feitelijk is wat hij daarna wil doen met jouw wortels een probleem. Hij wil jouw wortels kappen en daarmee de boom laten omvallen. Dat is niet van de Heer. Dat komt nooit bij hem vandaan. Wat jou ook overkomt, de Heer wil jou sterken en juist door je wortels het nieuwe verder tevoorschijn laten komen. Dwars door alles heen wat is gebeurd en wat misschien nog gebeurt. Let op je wortels. Let op je fundering. Let op je verbinding. Let op daar, op die plaatsen waar de voedselstromen je hart inkomen. Daar gaat het om. Dat wil de vijand kappen. De Heer wijst jou niet af. De Heer wil je troosten. De Heer wil je sterken. Hij wil je grondvesten. Hij wil jou vol laten worden van, ondanks alles wat er ook nog gebeurt. Jij mag rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus. Op zijn des te grotere genade. Maar blijf bij hem. Blijf bij de Heer. Wat er ook gebeurt. We worden niet alleen in de Heilige Geest gedoopt. We worden ook in vuur gedoopt. Johannes zegt het hier in vers 11. We worden gedoopt in de Heilige Geest en in vuur. Ik weet niet of jullie de Bijbel in gewone taal al in je midden hebben. Misschien heb je hem daar wel eens wat van gehoord, van gelezen. Kijk, haal hem maar eens tevoorschijn. Dan mag jij een vers lezen. De Bijbel in gewone taal. En je hebt een duidelijke stem, dus u kunt het allemaal horen. Matteüs 3, vers 11.
Johannes zei tegen de mensen, ik doop jullie met water. Dat laat zien dat jullie je leven willen veranderen. Maar naar mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om hun schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met vuur van de Heilige Geest.
Die laatste regel, zeg het nog eens een keer.
Hij zal jullie dopen met vuur van de Heilige Geest.
Hij zal jullie dopen met vuur van de Heilige Geest. Hoort verschil? Hij zal jullie dopen met vuur van de Heilige Geest. Dus dan zou het vuur komen van de Heilige Geest. In onze vertaling staat, hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou ja, je kunt elke andere Nederlandse vertaling opzoeken. Zo staat het er steeds. Hij zal jullie dopen met Heilige Geest en met vuur. Er is een vuurdoop en er is een doop in de Heilige Geest. Maar haal dat niet bij elkaar. Dat is niet een gedoopt worden in het vuur van de Heilige Geest. Marcus 1, zoekt die ook eens op, zus. Marcus 1, vers 8. Herkansing voor de Bijbel in gewone taal. Marcus 1, vers 8, je mag het ook in je eigen Bijbel opzoeken. Dan zegt de evangelist Marcus het net even anders. Ja, lees maar.
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.
Kijk, dat is het. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest, punt. Dat vuur komt er achteraan. Maar hoort niet wezenlijk bij die doop in de Heilige Geest. Als het er wel bij had gehoord, had Marcus die ook gezegd. Het is gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat is wat Jezus doet. En die vuurdoop komt erachteraan. Dat zie je later ook in Jezus' leven gebeuren. Jezus wordt door Johannes gedoopt in water. En dan wordt hij gedoopt door God in de Heilige Geest. En daarna, als dat helemaal zich voltrokken heeft en God zijn enorme vreugde over Jezus heeft uitgesproken, jij bent mijn zoon, de geliefde, dan gaat Jezus naar de woestijn. En wordt hij daar in die woestijn 40 dagen door de duivel verzocht. Daar gaat hij door het vuur heen. En dat houdt daarna, is daarna ook niet afgelopen, maar het hoort niet bij de doop in de Heilige Geest. Maar het gebeurt wel. We gaan door het vuur heen. En dat vuur is heet. En het wordt door de vijand soms 7 maal zo heet opgestookt als normaal. Om jou te verbranden. Zo goed als die vrienden van Daniel niet in het gewone vuur werden geworpen, maar in een oven die 7 maal heter werd gestookt door die koning Nebukadnezar in Babel. Je kent allemaal dat verhaal. Schitterend verhaal. De mannen die ze in het vuur gooien, die vallen dood neer, zo heet is het. En die jongens zelf, die lopen daar gewoon rond. Midden in het vuur, zeg. Ja, het is te wonderlijk om waar te zijn. Het is een wonder dat dat waar is. Het is een geweldig wonder, want het is volkomen waar. En dat beeld mag jij voor ogen stellen. Als de vijand jou na jouw doop in de Heilige Geest wil dopen in vuur. Als de vijand je na een heel goed werk van de Heer wil confronteren met vuur. Als hij jou voor een heel goed werk van de Heer al wil confronteren met vuur. Hij wil jou afhouden van het doorgaan op die weg. En daarom komt hij met zijn vuur en hakt hij met zijn bijl, soms met de bottenbijl. Maar Jezus wil jou dopen met de Heilige Geest. Wil dat jij vrucht voortbrengt die aan de bekering beantwoordt. Wil jou een boom laten worden met volle kostelijke vrucht. Geweldig. Maak je geen zorgen over het werk van Jezus Christus in jou. Zorg dat jij bij de Heer blijft. Dan gaat het goede werk van de Heer in jou door. Wat er ook gebeurt. Vertrouw op Hem. Steun op Hem. Blijf bij Hem. In diepste zin, als je het verhaal hebt gelezen, zegt Johannes dat over die bijl en over dat vuur. Niet zozeer tegen het volk, maar met name tegen die Farizeeën en die Sadduceeën. Die is even langskomen. Die is even willen zien wat er allemaal gebeurt. Zij zijn de mannen. Zij hebben de leiding van de geestelijke ontwikkeling. Zij kennen God, zeggen ze. En de scharen die de wet niet kent, ach, vervloekt. U leest dat verderop in de evangelie. En ze hebben gehoord dat het hele volk daar naar de Jordaan toe loopt. Naar zo'n manneke in een kamelenharen mantel. Wat moet dat daar? We gaan eens even kijken. Zoek het eens even uit. Nou, daar komen ze. En ze staan daar te luisteren. En ze denken van, waar gaat dit over? Bekeren. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn zonen van het verbond. En Johannes doorziet ze. Johannes doorziet mensen waar iedereen in zijn tijd tegen opziet. Want voor fariseeën en schriftgeleerden, nou, dan moest je wel uitkijken. Die konden jou uit de synagoge gooien. Die konden jou in de band doen. En Johannes doorziet ze. Die ziet wat in die mensen speelt. En noemt daar het proces wat zich in hun harten voltrekt. En dan gaat hij spreken over adders. En over het broedsel van adders. Over wat adders kunnen voortbrengen. En iedereen weet wat adders doen. En dat je in een nest van een adder je hand niet moet steken. En dan gaat Johannes spreken over geestelijke adders. Gloedje nieuw. Hij ziet wat in die mannen in de hemel speelt. Dat daar geestelijke adders rotkruipen en hun broedsel in het leven van die mensen binnenbrengen. Hun gif binnenspuiten. Waardoor zij zo afstandelijk staan te kijken en de hele zaak staan te beoordelen en feitelijk staan te veroordelen. Schrijft Johannes deze mensen af? Is het voor de fariseeën en schriftgeleerden, sadduceeën, over en uit? Nee, want hij roept ze ook op, Mensen, breng nou eens vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Denk nou niet dat je kunt steunen op bepaalde familiebanden of afkomsten of je bent besneden en zo. Het gaat om veel verdere dingen, om diepere dingen. Het gaat om je hart. Geef je hart aan God. Laat daar het licht in doordringen. Sommige farizeeërs hebben zich bekeerd. Denk aan Nicodemus. Die komt tot bekering. En die keert zich af van zijn tijdgenoten wat betreft hun denken en doen. Er is een lid van het Sanhedrin. Notabene de Hoge Raad. Die zich bekeert. Jozef van Arimathea. Hij zoekt het koninkrijk. Herkent in Jezus Christus degene die God heeft beloofd. En als dan, jaren later, dat Sanhedrin Jezus veroordeelt en ter dood veroordeelt, dan is Jozef van Arimathea daar niet bij. Dan neemt hij geen deel aan die vergadering. Hij wil daar niet bij zijn. En samen met Nicodemus gaat hij dan Jezus, als hij gestorven is, begraven in zijn eigen graf. Ja, zo kan het dus ook met een Sadduceeër en een Farizeeër gaan. Die hebben vruchten voortgebracht die aan de bekering beantwoorden. Die hebben zich losgemaakt van het adderige gebroed. Die hebben zich losgemaakt van de vijand die met een bijl bij de wortels bezig was. En dat mag jij ook. Wat er ook aan broedsel in je denken is binnengebracht in de tijd die achter je ligt. Hoeveel gif de vijand ook al heeft kunnen inspijten. Hoe hard hij ook al met de botte bijl op jou heeft ingehakt. En hoe heet hij het geestelijke vuur ook rondom jou opstookt. Besef de mogelijkheden in deze tijd. Het koninkrijk van de hemel komt nabij. Komt openbaar in mensen die God roept. In mensen die Jezus de ruimte geven in hun leven. Waarin Jezus zijn geweldig werk kan doen. Hen kan dopen in Heilige Geest. Hen kan vervullen met Heilige Geest. In hen het oordeel tot overwinning kan brengen. Alles wat niet er meer bij hoort, eruit kan werken. Werk met Jezus mee. Dat is mijn advies wat ik jullie geef. De raad vanuit Gods Koninkrijk. Werk met Jezus mee. Laat dat oordeel doorwerken. Oriënteer je op Hem die het leven geeft. En ga mee in de verdere voorbereiding en toebereiding op de komst van Jezus, om het openbaar komen van Jezus in jou. Moeilijk? Lastig? Onzeker? Zijn daar nou allerlei extra dingen voor nodig in deze tijd die we nog moeten ontdekken? Nee. Wij mogen werken met hetgeen de Heer geeft. En daarin het diepere en meerdere en hemelse ontdekken. En dat met elkaar gaan toepassen. Alles wat tevoren over ons geschreven is, is ter onderricht en ter vertroosting geschreven. Ontdek het in de schrift. Ontdek het in het woord. Dat heeft Johannes gedaan. Dat heeft Jezus gedaan. En beide hebben zich gericht op alles wat over hen geschreven staat. Die hebben zich zo gedragen. Jezus heeft zijn leven daar ten doel gesteld om alle profetieën over hem geschreven te vervullen. Je ziet het ook telkens weer in de evangelie staan. Opdat vervuld wordt hetgeen gesproken werd door de profeet. Jezus heeft zich daarvoor ingezet. Hij heeft zich daardoor laten koersen. En dat mogen wij ook doen. Ons laten koersen door het woord. Door gesproken woorden van God. Lastenverzwaring? Nee. Lastenverlichting. Ja, al dat vuur dan. De liefde van de Heer. En Gods geest tilt je boven bergen uit. In de hemelse koninkrijk mag je met Jezus boven die bergen, boven die vijanden, boven die houthakkers met hun botte bijlen, boven die vurige slangen, boven die giftige alles uitstijgen. En van daaruit met Jezus je voeten zetten op jonge leeuw, op adder, op een dove adder, op schorpioen. Zoals Jezus dat later zegt. Slangen en schorpioenen zul je vertreden. Ik heb jou macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. En dat gaat er helemaal uitkomen. Hou vast. Ga door. Blijf niet in het aardse hangen. Verhef je. Laat je verheffen. Wij mogen met de Heer voltooien waar de Heer zo intens naar verlangt. Een nieuwe volheid des tijds komt eraan, krijgt gestalte. Mede door jou heen. Mede door onze inzet als gemeente van Jezus heen. Wij mogen het samen met onze Heer voltooien. Hem in volheid en heerlijkheid gaan openbaren. En zo de nieuwe volheid des tijds laten ingaan. Heb je er zin in? Zullen we nog een aantal jaartjes door? Misschien 30, weet ik. Dat maakt niet uit, hè. Maar dit voor ogen hebbend, zeg ik, Heer, hier ben ik voor u. We hebben lust om uw wil te doen. Jullie ook? Amen. Toja, jij neemt het over.